Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Aflevering 3. Slaap. Met experte Julie van der Linde.
Hallo, ik ben Julie van der Linde. Ik ben slaapexpert, zoals ik hier werd voorgesteld. Maar daarnaast ben ik gezondheidswetenschapper en ik doe een doctoraatsstudie aan KU Leuven. En ik werk ook voor de Odyssee Hogeschool, waar ik eigenlijk voornamelijk werk rond levensstijl en hoe dat levensstijl eigenlijk slaap kan gaan beïnvloeden. Ik heb ook een opleiding tot somnoloog, dat is eigenlijk slaapexpert, gevolgd, waarin dat ik eigenlijk mijn expertise in levensstijlgeneeskunde en de behandeling van slaapproblemen in de eerste lijn vooral eigenlijk heb leren verwerken en expertise heb in kunnen opbouwen.
Deze week presenteer ik de podcast niet alleen, maar heb ik een co-host. Dat is namelijk Len de Nijs. Die kon je al horen in onze vorige twee afleveringen. En hij zal mij een beetje ondersteunen in het wetenschappelijk idee.
Slaap wordt niet echt vaak genoemd als mijn goede voornemen voor 2021. Maar het zou eigenlijk wel een goed voornemen moeten zijn om eraan te werken. Want waarom is dat nu eigenlijk zo belangrijk om een goede nachtrust, een goede slaap te hebben?
Ja, dat klopt. En ik denk de afgelopen jaren wensen we elkaar vaak, met nieuwjaar of met oudejaar, wensen we elkaar vaak geluk en veel geld en een goede gezondheid. En ik denk sinds anno 2021 is dat concept van gezondheid nog belangrijker geworden. Hè, ook. Maar dat slaap eigenlijk bijdraagt aan een goede gezondheid, dat behoeft alleen geen betoog in die zin. Dat is iets waar ik echt voor wil ijveren. En dat is ook een van mijn goede voornemens voor de komende jaren, om slaap eigenlijk meer op de agenda te krijgen. Want naast natuurlijk de andere pijlers van gezonde levensstijl, is slaap eigenlijk de brug tussen bewegen, tussen voeding, tussen sociale contacten, tussen buiten komen, tussen je goed voelen. En slaap is eigenlijk iets dat een natuurlijk aspect is, hè, dat eigenlijk in elk leven, zowel bij dieren als bij mensen, voorkomt. En dat draagt gewoon bij tot een goede gezondheid. Dus het feit dat we daar eigenlijk alsmaar minder aandacht aan zijn gaan besteden de afgelopen jaren, toont inderdaad dat slaapgebrek bij de huidige burger nu. Hè. Dus het mee op de agenda zetten en ook als een goed voornemen, zeg maar, meeschrijven op je nieuwjaarskaartje voor 2022. Ik denk dat dat geen slecht idee is.
Slapen we nu slechter dan vroeger, bijvoorbeeld?
Wel, ja, als we naar de geschiedenis kijken, of een stukje teruggaan in de tijd, hè, als we leefden als oermens, bijvoorbeeld, hè, dan leefden we in een grot. En het enige licht dat we 's avonds hadden, om ons te onderscheiden van de duisternis, dat was de vuurstapel die we hadden voor onze grot en het licht, het natuurlijk licht van de sterren en de maan. En dat was eigenlijk het enige. En 's avonds, ja, we gingen niet verder dan onze grot, omdat het gevaarlijk zou zijn voor de mens, hè, alle dieren dat daar rondliepen. Dus de activiteiten 's avonds waren ook vrij beperkt. En als we dan doorzappen doorheen de tijd en we kijken naar anno 2021 of deze eeuw, dan zien we eigenlijk dat ons leven alsmaar maar drukker wordt ingepland. Hè. We alsmaar meer en meer activiteiten, niet altijd fysieke activiteiten, maar ook zittende activiteiten. En zeker 's avonds, hè, het licht dat we 's avonds hebben, is niet het natuurlijke licht, hè, is niet het warme licht van vuurkorven, maar is voornamelijk het chemische, onnatuurlijke licht van tv-schermen en tablets en laptops en smartphones en andere vormen van screentime en schermtijd dat onze avond vult. En onze avond is ook niet beperkt tot een kleine activiteit. We willen vaak onze avond zo vol mogelijk plannen. We willen nog vrienden zien, we willen weggaan, we willen uitgaan. Tot 's avonds laat. We vergaderen soms nog tot laat in de nacht. We willen die film absoluut nog uitkijken totdat we bij in slaap vallen. Onze avond kent geen grens. Hè. Het is niet omdat het donker wordt dat we daarvoor direct gaan slapen, gelijk dat we vroeger in de oertijd zouden doen. Dus dat wil zeggen dat onze duurtijd, dat we slapen, die sowieso verplaatst is, hè, dat we niet meer vasthangen aan het feit dat het donker wordt, dat we dan automatisch gaan slapen. We gaan eigenlijk later slapen en ook, dat zal uw kwaliteit van slaap ook doen verminderen. Dus anno 2021, het is niet verwonderlijk dat we steeds slechter en korter gaan slapen. En dat verklaart ook ergens dat, en zeker onder de volwassenen, hè, 1 op 2 van volwassen burgers wereldwijd, hè, kampen met een of andere vorm van slaapproblematiek. Dus er is inderdaad een tendens zichtbaar. Hè? Dus dat de duurtijd en ook de kwaliteit van slaap is afgenomen door in de jaren.
Ik wil even dubbel klikken op, want je hebt heel veel gepraat over licht en ons inherent ritme. Wat heeft dat met elkaar te maken en wat is dan net dat ritme?
Ja, slaap wordt eigenlijk gemonitord dat vindt eigenlijk plaats in het lichaam door twee processen. Enerzijds hebben we het homeostatisch proces en dat homeostatisch proces dat kun je eigenlijk begrijpen als de slaapwaakdruk. En het andere proces is eigenlijk het circadiane ritme. Circadia, dat wil zeggen doorheen de dag, 24 uur. Dat is ons biologisch ritme. En dus dat eerste proces van slaapwaakdruk, je kunt je dat eigenlijk het beste voorstellen als de slaapdruk die zich doorheen de dag opbouwt tot 's avonds. Dus morgens word je wakker en dan is je emmertje met slaapdruk leeg, of toch zo goed als leeg. En door de dag, door de activiteiten en de prikkels die je overdag komt te verwerken, gaat uw emmertje alsmaar voller geraken met slaapdruk. En tegen het einde van de dag is die slaapdruk zo hoog dat we eigenlijk voelen, letterlijk, dat onze ogen stilaan dichtvallen, dat ons lichaam moe wordt en dat we eigenlijk klaar zijn om te slapen. Dat is dat homeostatisch aspect. En anderzijds hebben we dat biologisch ritme of dat circadiaan ritme. En daar is licht heel belangrijk. Dus vroeger in de oertijd, daar werden we wakker als de zon opkwam. Dus door het licht, zeg maar, dan gaan er in onze hersenen bepaalde acties in werking. En er gaan bepaalde hormonen op de voorgrond komen, waardoor dat we eigenlijk wakker gaan worden. Maar ook 's avonds, als het donker wordt, dan gaat eigenlijk onze hersenen het signaal krijgen van oké, er moet een hormoon aangemaakt worden, namelijk melatonine, die ervoor zorgt dat we inderdaad dat drowsy, dat wil zeggen zo die roes krijgen van ik ben precies wel klaar om te gaan slapen. Nu, dat licht, dat natuurlijk licht, daar hebben wij zelf geen vat op in die zin. Wij kunnen de zon niet sneller doen opkomen of later naar beneden laten zakken. Maar waar we heel goed in zijn geworden doorheen de jaren, is het chemische licht. De TL-lampen en de lampen die thuis hangen en het screen, de schermtijden, die zorgen ook voor licht. En dat licht, dat gaat eigenlijk dat biologisch ritme een stukje verstoren. En 's avonds is die duisternis of die schemering enorm belangrijk om je hersenen het signaal te geven van oké, het is avond, het is tijd om eigenlijk stilaan moe te gaan worden, om die drowsiness, die roes naar slaap eigenlijk te gaan voelen, op de voorgrond komen. Dan komt melatonine, het hormoon melatonine, op de voorgrond. Dus dat licht is enorm belangrijk om eigenlijk die biologische klok te helpen ondersteunen en zelfs bij mensen met slaapproblemen om die ook te helpen resetten. Om toch de slaap eigenlijk zo goed als mogelijk binnen de uren dat wij onszelf slaap toestaan, om dan te kunnen slapen.
Dus daar zitten we dan met het fameuze blauw licht dat we moeten vermijden tegen de avond. Het licht van smartphones, van computers, van TL-buizen. Welk licht is dan misschien wel het licht dat je zou aanraden voordat je gaat slapen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Het licht, het natuurlijke warme licht, is het meest verkiesbare licht. Dus daarmee willen we zeggen, het licht dat vrijgegeven wordt door kaarsen en vuurkorven en dergelijke, dat is het warme licht. En het licht van de zon bijvoorbeeld, dat is het warme rode licht. Nu, al het blauwe licht, wat je daar juist ook al zei, het blauwe en het witte licht, dat afkomt van schermen, niet alleen van tablets en smartphones, ook van televisie. We weten al, en daar is inderdaad ook al onderzoek over, dat televisieschermen anders werken dan laptops. Maar naast dat effect van licht, wat maakt dat onze slaap en de aanmaak van hormonen wat verstoord en vooral vertraagd verloopt, is het ook niet onbelangrijk om eens te denken aan naast het licht krijg je ook heel veel prikkels binnen. En die prikkels, het zijn een film dat je ziet, het zijn documentaire dat je bekijkt, het zijn newsfeeds dat je leest op de smartphone, het zijn nog rap een agenda maken voor de vergadering van de volgende dag. Dat wil zeggen dat je hersenen eigenlijk niet bezig zijn met de afbouw van de dag. Je bent niet bezig met tot rust komen. Integendeel, je neemt eigenlijk nog meer prikkels op, wat maakt dat je hersenen eigenlijk een stukje overloaded zijn, overladen worden door al die prikkels. En dan verwachten wij van ons lijf en van ons hoofd en van ons brein dat als we dan daarna in bed gaan liggen, dat we eigenlijk direct kunnen de knop omzetten en slapen. Maar zo werkt het dus spijtig niet. Hè. Dus die afbouw van prikkels is minstens even belangrijk als dat blauw licht.
En zijn er dan activiteiten die wel aan te raden zijn om 's avonds nog even te doen voordat je gaat slapen? Ja, misschien denk ik dan meteen aan een puzzel maken bij kaarslicht, maar misschien zijn er nog wel dingen die je kan bedenken.
Ja, absoluut. Een avond hoeft niet saai te zijn natuurlijk. En ik wil daar ook absoluut niet mee bedoelen dat schermtijd absoluut niet kan. Ik denk dat mensen zich gewoon bewust moeten zijn van oké, wat is het effect van schermtijd op mijn brein en op mijn slaap. Ik zou het alleen niet doen het laatste uur voor we gaan slapen, omdat dat natuurlijk de laatste uur is zeer belangrijk om je dag te gaan afbouwen en om je lichaam klaar te maken. Dus als je zegt van oké, wat zijn dan wel interessante activiteiten, dan zijn eigenlijk zeer, zeer lichte fysieke activiteiten is heel interessant. Een avondwandeling, nog een frisse neus halen voor je gaat slapen. En ik heb het dan zeker niet over intense beweging, maar zeer relaxerende beweging. Stretching en massage zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook een warm bad of een warme douche, ook weer niet te heet natuurlijk. Hè. Je wilt niet overactief worden door een heet bad. Rustgevende activiteiten die niet te triggerend zijn en die niet te veel prikkels geven.
Hoe herken je dat juist, een slaapprobleem? Zijn daar symptomen van of dingen die je kan herkennen?
Ja, dat is een hele goede vraag, hè, want een slaapprobleem en die symptomen die gepaard gaan met slaapproblematiek zijn vaak enorm vaag en soms ook gelinkt aan andere problematieken. Wat maakt dat mensen dat niet altijd even serieus nemen? Een klassieker is natuurlijk vermoeid zijn overdag, maar vermoeid zijn kan door heel wat verschillende andere oorzaken ook tot stand komen en niet alleen door een slaapprobleem. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen zichzelf een aantal vragen in gedachten moeten houden. Slaap bestaat uit zowel slaapkwantiteit en slaapkwaliteit. En de kwantiteit wil zeggen, dat is de duurtijd. Hè. Dus echt uitgedrukt in het aantal uren of minuten dat iemand slaapt en wanneer dat iemand slaapt. En kwaliteit wil eigenlijk, hè, het woord quality, hè. Hoe slaap je nu? Hoe voelt je als je 's morgens wakker wordt, als je 's nachts slaapt? Heb je het gevoel 's morgens dat je uitgerust bent, dat je de dag doorkomt zonder allerlei hulpmiddelen? Ik denk aan cafeïne of energy drinks of een dutje. Kunt jij het nieuws van 7 uur halen 's avonds zonder in slaap te vallen overdag? Dat zijn zaken die je zelf eens moet afvragen. Hè. Dus de slaap... kwantiteit, dus de duurtijd, zeg maar. Er zijn een aantal richtlijnen rond. Voor volwassenen raden zij tussen de 7 en de 8 uur slaap aan per nacht. Maar er zullen mensen zijn die inderdaad meer en minder slaap nodig hebben. Dus pin u niet vast op die aantal uren, maar kijk naast die duurtijd of die kwantiteit, kijk ook naar de kwaliteit. Emma, je vroeg het daar juist ook, wat zijn de symptomen dan? Hoe merken mensen dan van... Ik slaap niet genoeg, hè. Dus als je minder dan 7 uur slaapt, daarvoor wil dat niet zeggen dat je een slaapprobleem hebt. Maar kijk eens naar die symptomen die er zijn overdag, van hè, die vermoeidheid sowieso, maar de dag niet aankunnen. Dat zijn eigenlijk signalen die je al een idee kunnen geven van oké, er is meer aan de hand. En 1 nacht slapen is daarvoor geen ramp, hè, want iedereen slaapt al wel eens een keer minder goed, hè, door allerlei zaken die op ons pad komen. Maar als we inderdaad dag na dag, of nacht na nacht beter gezegd, naast die vage symptomen gaat dat ook andere symptomen geven. Hè. Ik denk aan vergeetachtigheid, u niet meer kunnen concentreren, uw humeur en uw gemoed dat daar eigenlijk ook door gaat verminderen. Hè. Je zet prikkelbaarder, je kunt minder zaken verwerken, minder zaken aan. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen die het idee van ik heb wel een aantal symptomen die in die richting gaan, is het misschien is interessant om eens te gaan bijhouden van oké, hoe lang slaap ik nu effectief 's nachts en hoe gaat het met mijn dag? Dus dat zijn zaken die iedereen zelf al eens als oefening eens kan doen van oké, hoe zit het met mijn slaap nu en hoe beïnvloedt dat eigenlijk mijn dagelijks leven?
Dank jullie om het belang nog eens duidelijk te maken van het slapen en eigenlijk ook zo de negatieve effecten van chronisch slaaptekort. Voor die slaapkwantiteit te verbeteren, misschien is het nodig om nog eens heel duidelijk te stellen dat regelmaat ook wel iets heel belangrijk is.
Die slaapduur, die kun je niet direct beïnvloeden. Je kunt dat natuurlijk wel indirect doen en Len, zoals dat jij het al daar juist zei, ben blij dat het aan bod komt, is inderdaad die structuur en die regelmaat. Hè. Dus dan zitten we een beetje met het kip- en het ei-verhaal, hè, van wat kwam er nu eerst. Maar de slaap wordt eigenlijk opgebouwd doorheen de dag. En de dag wordt eigenlijk opgebouwd tijdens de nacht. Hè. Dus de twee zijn zo verweven aan elkaar. En regelmaat, zowel in dagritme als in slaapritme, is enorm belangrijk om die twee goed te kunnen balanceren. Om een voorbeeld te geven, voor slaap is het aangewezen om eigenlijk altijd te gaan voor één bepaald uur dat je eigenlijk gaat slapen, een bedtijduur, en één bepaald uur waarop dat je eigenlijk gaat opstaan. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ja, in het weekend wil ik dan wel uitslapen, of ik ga toch niet in het weekend ook zo vroeg opstaan als in de week. Wel, je bioritme zelf is heel gevoelig aan veranderingen. En als je regelmaat inbouwt, dan is je biologische klok mooi gebalanceerd. Dus laat ons zeggen, je gaat s'avonds slapen om 10 uur. En je slaapt bijvoorbeeld 8 of 9 uur, zeg maar. En je wordt 's morgens terug wakker rond 7 uur, zeg maar. Dan is dat eigenlijk altijd hetzelfde ritme. Dan slaapt je eigenlijk altijd dezelfde termijn. En dan weet je biologische klok ook, oké. Nu is het tijd eigenlijk om op te staan. Ik heb nu die 8 of 9 uur of die 7 uur geslapen. Nu is het tijd om op te staan. Dus het uitslapen, ik zeg, dat is niet problematisch. Maar weet dat je biologische klok, dat die zich gaat aanpassen. Dus om je biologische klok zo weinig mogelijk te gaan triggeren. Zo weinig mogelijk te gaan, ik noem dat dan soms treiteren. Hè, want ja, we doen dat dan elk weekend. Geef jezelf een marge van ongeveer een uur. Hè, dat je zegt, ik slaap een uurtje langer. En ik ga ook op tijd slapen, ook in het weekend. Dat kan uw slaap alleen maar ten goede komen. Dus die regelmaat is een van de belangrijkste pijlers die we ook in de slaap, in de behandeling van slaapproblemen in eerste lijn, ook proberen door te geven aan burgers en patiënten. Klopt.
We willen natuurlijk ook niet gewoon zeggen van, allee kom, je slaapt niet goed, pak een slaappil en het zal wel goed komen. Want er zijn dus manieren door je levensstijl eigenlijk aan te passen, waardoor dat je ook meteen je slaap zou kunnen aanpakken met misschien voeding of met bepaalde fysieke activiteit.
Ja, klopt. Wij Belgen, en niet alleen wij Belgen, maar wij zijn kampioenen in het slikken van medicatie, en dan zeker als het gaat over slaapmedicatie en antidepressiva naast pijnstillers. En slaapmedicatie worden vaak voorgeschreven, en ik ga niet zeggen dat altijd problematisch hoeft te zijn, maar slaapmedicatie zou het laatste redmiddel moeten zijn. En dus om slaapproblemen te gaan voorkomen en slaapproblemen te gaan behandelen, is eigenlijk de levensstijl zou eigenlijk op de eerste plaats moeten komen. Dat is gedragsverandering. En gedragsverandering, dat heeft tijd nodig. Dus dat gaat niet over één nacht ijs. Eén dag een gezonde levensstijl wil niet zeggen dat we daardoor enorm terug gezond zijn. Dat heeft tijd nodig. Het behandelen van slaapproblemen met medicatie is niet problematisch. En dan hebben we het over een acute periode. Ik denk aan 2 tot 4 weken. Het gaat er maar om dat inderdaad, als we dat langdurig gaan doen, dat ons lichaam daaraan gaat wennen en dat er ook een aantal bijwerkingen gaan optreden die echt nefast zijn voor de gezondheid. Dan komt de vraag natuurlijk van, oké, wat kunnen we doen in onze levensstijl om die slaap toch te gaan verbeteren? Hè? Want we hebben nu eenmaal geen knop die we s'avonds kunnen afzetten om te zeggen van, ik wil nu slapen. Maar die knop die we niet hebben, kunnen we wel veranderen door bepaalde gedragingen, waardoor dat ons lichaam en ons brein eigenlijk wel slaap zal gaan verwelkomen en slaap gemakkelijker zal gaan toelaten. Nu, ik hoorde daar juist, maar je had al voeding en beweging opgesomd. Maar naast beweging en voeding zijn er nog een heel aantal andere pijlers die minstens even belangrijk zijn. En in gezonde levensstijl is de ene pijler niet belangrijker dan de andere. Integendeel, de pijlers werken samen. In de eerste podcast van Life Me was dat ook al aan bod gekomen, dat eigenlijk de ene pijler zal verbetering brengen in een andere pijler, en et cetera. Dus beweging is zeker een goede. En vlak voor het slapen gaan zijn lichte, intense bewegingen, zoals wandelen, yoga, stretching, zijn ideaal. Wens je toch te gaan voor zeer intensieve of matig tot intensieve beweging, ga dan voor een activiteit 's morgens of 's middags of in de namiddag. Waardoor dat je inderdaad ook, en zeker als dat buiten gebeurt, dat je ook die blootstelling hebt aan de natuurlijk licht en zuurstof. Naast beweging is voeding zeker niet onbelangrijk. En voeding, dan zie ik dat niet alleen in het kader van echt hetgene wat we alleen maar in onze mond steken, maar ook hetgene dat we echt consumeren. Dus naast voeding, dan denk ik zeker aan cafeïne, is de meest bekende als het gaat over slaap. Hè. We mogen geen koffie meer drinken, zeggen ze dan. Wel, koffie die bevat cafeïne. En cafeïne op zich is een opheppende stof. Hè. Is een stof die ons activiteit geeft. En op zich is daar niks mis mee als dat in mate geconsumeerd wordt. Dus 's morgens is dat niet zo problematisch, maar drinken we dan natuurlijk in de late namiddag of zelfs 's avonds voor het slapen gaan, drinken we dan nog vloeistof of eten we nog iets met cafeïne in, weet dat dat ook wel een effect kan hebben op de slaap. Dus voeding is een belangrijke en die consumptie, daar heb ik het al gehad over, die stoffen gelijk cafeïne, maar ook het roken, medicatie dat we nemen, andere drugs die dat we nemen, kunnen natuurlijk ook slaap gaan beïnvloeden. Dan hebben we nog maar twee pijlers gehad en de andere pijlers, zeker ook van Life Me, dan heb ik het over sociaal contact, stressreductie en de omgeving zijn minstens even belangrijk. Hè. Dus sociaal contact, vooral die zinvolle dagbesteding, dat wil zeggen activiteiten, werk kan u zin geven, vrijwilligerswerk kan zin geven, uw gezin of familie kan u zin geven. Wat geeft u energie als je 's morgens opstaat, waarvoor wilt je opstaan? Waar wilt je aan werken? Waar wilt je een toekomst naartoe bouwen? Dus naast dat sociaal contact, het kunnen ventileren met elkaar, het hebben en creëren van zinvolle dagbestedingen. En de omgeving waarin dat we wonen, werken, leven en slapen, beïnvloedt zeker ook onze slaap. En zeer specifiek voor slaap naar omgeving toe, denk ik aan een slaapkamer die verduisterd kan worden. Zeker om die melatonine, om dat hormoon dat eigenlijk pas geproduceerd wordt als het 's avonds donker wordt, om dat hormoon eigenlijk de kans te geven om effectief geproduceerd te worden. Een verduisterde slaapkamer is dan belangrijk. Maar denk ook aan voldoende ventilatie, hè. Gezonde buitenlucht, hè. Slaap met het venster open bijvoorbeeld, zijn mogelijkheden. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar denk dan aan een goede ventilatie, waardoor dat eigenlijk de zuurstof in de kamer voldoende wordt aangevoerd, ook 's nachts. Uw slaapkamer hoeft echt geen 20 graden te zijn. Dat lijkt misschien zeer cozy en gezellig. Maar door een te warme temperatuur gaan we eigenlijk meer zweten 's nachts en gaat dat onze nacht eigenlijk meer belemmeren dan dat het goed is voor onze slaap. Dus een slaaptemperatuur tussen 16 en 18 graden is ideaal. En daarnaast ook waar je opslaapt. Hè. Een bed en een kussen en een matras van een degelijke kwaliteit. Er zijn heel wat adviezen rond. Er bestaat ook heel wat informatie rond. Ik denk dat ergonomie daar het belangrijkste is. Hè. Dus dat u uw fysiologische houding van uw lichaam zo goed als mogelijk wordt bewaakt en bewaard. Dus een duurder bed is daarvoor niet altijd beter, maar kijk naar een bed en een matras en een kussen en een dekbed met zoveel als mogelijk natuurlijke materialen die eigenlijk de natuurlijke ergonomie van iemand zijn lichaam mee gaan ondersteunen. Maar ook als we dan 's nachts wakker liggen, dan gaat die een trein of die carousel van dat denken gaat eigenlijk gewoon voort. Wat maakt dat we eigenlijk ons brein niet toelaten om eigenlijk tot rust te komen en eigenlijk te gaan slapen. Dus COVID heeft dat nog maar eens aangetoond, dat inderdaad het piekeren, het wakker liggen, het zorgen maken, en dat hoeft niet alleen COVID te zijn, dat kan ook een familiale omstandigheid zijn, problemen met in gezin of met kinderen, problemen op het werk, et cetera, kunnen er ook voor zorgen dat mensen inderdaad letterlijk wakker liggen van slaap. Dus die pijler rond stressbeheersing en rond beheersing van angst en het piekeren is niet onbelangrijk in die zin dat eigenlijk hetgene wat we overdag meemaken, dat zouden we ergens moeten kunnen ventileren. Daar zouden we ergens iets mee moeten kunnen doen voordat de nacht valt. Een heel mooi voorbeeld is zo'n soort van piekerdagboek. Dat kun je gewoon kopen of kun je gewoon opmaken in een soort notitieboekje waarin dat je eigenlijk op tijd en stond. Is voor jezelf 5 minuten neerzitten en gewoon eens neerpent van oké, wat gaat er allemaal door mijn hoofd? Waar zit ik mee? Wat zijn mijn zorgen? Waar heb ik een oplossing voor gevonden? Waar niet? Wat wil ik doen met die problemen? Hoe wil ik die aanpakken? Zodanig dat eigenlijk het piekeren, wat je normaal gezien doet, 's avonds en 's nachts, gaat je eigenlijk een stukje verbruggen of gaat je eigenlijk verplaatsen naar de dag. En Wat ook een voorbeeld is, is inderdaad het ventileren met leeftijds- of groepsgenoten. Daar bestaan ook wat groepen rond, lotgenotengroepen en groepen, ik denk groepen op Facebook, waar dat eigenlijk het bespreekbaar maken van dergelijke problemen vaak al heel wat bron van frustratie kan wegnemen. Dus dat is dan een niet-professioneel persoon, maar ook een professioneel persoon. Ik denk aan coaches en therapeuten, die perfect ook het probleem vanuit professionele insteek kunnen gaan bekijken.
Julie, je hebt super veel praktische tips gegeven. Ik ga ze eventjes op een rijtje zetten en onderbreek mij als je daar nog iets wilt aanvullen. Hè. Eerst had je het over activiteiten, hè, of dat nu goed of slecht is voor slaap. Dus laten we zeggen dat elke beweging goed is per dag, maar dat je de harde activiteiten vooral in de voormiddag of in de middag wilt plannen en de rustige stretch- en yoga-technieken in de avond toe. Daarna had je het gehad over korter eten, dus kleinere eating windows. En vooral 's avonds minder laat eten. Het mediterraans dieet staat weer al op nummer 1 qua waardevol dieet. Kwaliteit van koolhydraten is ook belangrijk. Dus goede koolhydraten 's avonds kan slaap verbeteren. Maar dus ja, slechte koolhydraten of snoep of toegevoegde suiker is een no-go. Een zinvolle dagbesteding haalt je ook aan. Dus een reden om te leven en een reden om op te staan. Dus het boek Ikigai, of gewoon de term Ikigai, is heel belangrijk daar. Sociaal contact had je het ook over. Dat is dan belangrijk voor de stressbeheersing. Voor stressbeheersing kan je een piekerdagboek of een dankbaarheidsdagboek nemen. Of gewoon ja, veel sociaal contact en je gevoel gewoon uiten tegen mensen of therapeuten. En als laatste ook je slaapkamer eigenlijk inrichten als een echte, dus een echt heiligdom van slaap maken van uw slaapkamer. Is dat ongeveer goed samengevat?
Ja, ik denk dat het wel het meeste samenvat. En misschien nog aanvullend op die slaapkamer is dat we tegenwoordig ook al wel eens durven om de slaapkamer te gebruiken als werkruimte. En op zich is daar niks mis mee tijdens COVID. Maar dat maakt dat ons brein ook werk gaat combineren met slaapkamer en met slapen. Dus gebruik de slaapkamer zoveel en alleen als mogelijk voor slaap- en seksuele activiteiten. En koppel andere activiteiten, dan heb ik het over werk en tv kijken en nog allerlei activiteiten doen, zoals strijken en wasplooien. Probeer dat niet te doen in de slaapkamer, om je brein echt te gaan conditioneren of te gaan koppelen. Slaapkamer is slaap. En soms kan het niet anders. Hè. Ik zie genoeg mensen in meetings die inderdaad ook in de slaapkamer van zichzelf, van de kinderen zitten, omdat er gewoon geen andere ruimte is thuis. Maar dat is iets om in gedachten te houden van oké, dit is tijd om te slapen. Niet meer om te strijken, niet meer om te lezen, niet meer om zeker niet om tv te kijken. Dus dat helpt ook om je mindset zeg maar, naar slaap om te zetten. Hè. Dat en het slaapritueel. Hè. Dus dat zijn zeer belangrijke dingen net voor het slapen gaan.
Oké, prima. Ik denk dan eigenlijk dat we rond zijn, dat we het meest hebben gehad. Nog een laatste vraag, een uitsmijter voor jou. Als je een perfecte avondsnack zou mogen kiezen, welke zou je dan kiezen?
Een slaapbevorderende snack of gewoon een ideale snack? Ik denk de eerste, denk ik. Hè. Een slaapbevorderende snack. Wel, daarjuist, Helena, het al even samengevat. Dat inderdaad, ik ga voor een zo vetarm en een suikerarm product. Zeer ideaal is een theetje. Een thee die eigenlijk geen tenen en cafeïne bevat. Hè. Dus ga naar fruitinfusies of dergelijke. Kamillethee en lavendelthee zijn ook slaapbevorderend, hè, frustgevend. Dat zijn ideale manieren om de slaap ook te kunnen bevorderen. Maar daarnaast inderdaad een magere yoghurt. Dat kan een fruitjoghurt zijn waar weinig suiker in zit. Een lichte soep bijvoorbeeld of een bouillon is ook nog mogelijk. Dus kleine snacks die eigenlijk niet te veel vragen van ons verteringssysteem zijn ideaal.
Oké. Dus vanaf nu iedereen met een tas thee in bad voor het slapen gaan. Stel, mensen hebben slaapproblemen en willen ergens terecht. Waar zouden die dan het best terecht kunnen?
Ze mogen me zeker contacteren. Ik zal mijn contactgegevens doorgeven, zodat mensen mij kunnen terugvinden. Wat ik misschien nog wel wilde aanvullen als laatste, is dat met slapen, dat is met alles zo, in gezonde levensstijl, dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt mee kunt beginnen. Je hoeft geen volwassen of ouder te zijn om pas te starten met aandacht voor slaap. En slaap begint eigenlijk al bij de conceptie van een kind. En tijdens de baarmoeder, dus tijdens de zwangerschap, als het kind in de baarmoeder zit, dan wordt slaap ook al een stukje gevormd. En daarna komt heel het gedragsmatige aspect van oké, hoe pakken we slaap aan bij kinderen en hoe pakken we slaap aan bij jongeren? En dan ben ik zelf volwassen, hoe pak ik mijn eigen slaap aan? Dus ik wil daarmee maar bedoelen dat inderdaad gedragsverandering en levensstijl, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Hè. Dus zelf als volwassene kijken naar je eigen slaap, maar practice what you preach, hè, dus ook doorgeven naar de volgende generatie, is denk ik enorm belangrijk om die slaap mee op de agenda te krijgen naast de andere gedragsveranderingen in levensstijl.
Dit was aflevering 3 van de Life Me podcast. We bedanken graag Julie van der Linde voor haar tips en haar aanwezigheid. En we bedanken ook weer graag jou voor het luisteren. Tot de volgende keer.